Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Geloel.
Hartstikke leuk dat je weer luistert naar een gloedje nieuwe Kein Geloel. Ja, dat ga ik natuurlijk niet in mijn eentje doen. Ik ga dat doen met Freekie.
Hallo.
En met Sjoerd.
Dag Wesley.
Ja, jongens. Ja, we hebben weer een bomvolle show. We hebben echt geen seconde te verliezen, werkelijk waar. Dus we gaan er vol doorheen. De transferwindow zit erop. Jongens, hebben jullie al ondertussen een paar keer lekker adem gehaald?
Nou, ik ben kapot. Echt, ik weet niet wat er de afgelopen 2 maanden gebeurd is, zeg maar. Buiten de transferwindow, buiten Twitter om, zeg maar, heeft mijn wereld niet bestaan, voor mijn gevoel. Ik ben alleen maar bezig geweest met ja, de transfers, komt die niet. Nou, Zerouki komt niet, maar die kan er niks van, dus dat is mooi. Grealish komt niet, nou, die kan er ook niks van. Kunnen jullie het nog? Kunnen jullie nog, zeg maar, weten jullie nog wie er wel is gekomen, wie er niet is gekomen?
Ik had ook een beetje afkikverschijnselen, moet ik zeggen, sinds het sluiten van de deadline, hoor. Ik heb nog een paar keer zo Ever 12 zitten refreshen en dan dacht ik, oh ja, dat heeft eigenlijk helemaal geen zin meer. Dat is een beetje gek. Maar ik zat er eigenlijk net lekker in dat ritme van, nou, elke week 2-3 nieuwe spelers, lekker, hup. En dan eindig je toch een beetje met een anticlimax natuurlijk, hè? Geen vervanger voor Uisnes.
De slotdag, hè, dat was eigenlijk een enorme, ja, sof eigenlijk, hè. Natuurlijk, er werden 2 spelers voor de onder 21 gehaald. Nou, dat is in ieder geval leuk, maar de nummer 6, hè, waar we zo op hadden gehoopt, die kwam dan niet. En laten we daar eens mee beginnen, hè, na die laatste dagen van de transfermarkt, hè, want... Nou ja, we hebben een maandag in de podcast, geloof dat jij dat was, Freek, hebben we gezegd. We gaan het wat meer over Bjorkan hebben, deze podcast.
Ja, überhaupt over de 2 spelers die sowieso nog zouden komen. En natuurlijk nog even terugblikken op de zomer in zijn geheel.
Ja, nou, dat laatste, dat gaan we dus zo meteen doen. Laten we eerst deze week er eens bij pakken, hè, met Bjorkan en Boujaoude die erbij zijn gekomen. Hè, helaas dan geen Mansverk en ook geen Zerouki. Zoals je het net zei, Sjoerd, en ook geen Grealish. Laten we het er nog maar eens even inpeperen. Die is naar de hoofdstad gegaan. Maar de spelers die er wel zijn gekomen, ja, daar moeten we het natuurlijk over hebben. En ik geloof, Sjoerd, dat jij je aardig verdiept hebt in beide spelers. Hè?
In beide jongens heb ik inderdaad een hele hoop cijfers opgezocht. En dan ben ik begonnen met Boujaoude, want dat vond ik... toch wel het meest interessant, omdat we gemerkt hebben dat we met het vertrek van Til, dat we toch die lopende 10 toch wel erg missen bij ons huidige voetbal, zeg maar, bij ons huidige spel. En ik heb gezien, nou, dit is hem. Die Boujaoude, die gaat lopen. Ik kan helaas geen cijfers vinden over hoeveel die precies loopt, maar je ziet dat zijn hele profiel heel erg vergelijkbaar is met Til. In echt ongeveer bijna alles.
Behalve 1 ding, toch?
Ja, nou ja, een paar kleine dingetjes. Ik bedoel, Til die scoort wel wat vaker, zeg maar. Voor een nummer 10 die zo vaak scoort als Til, dat kun je bijna niet terugkopen. Zeg maar, dat gaat ons niet lukken. Maar als je kijkt naar het... Boujaoude die herovert heel vaak de bal. Nog veel vaker dan Til. En dat dacht ik dat Til dat al heel vaak deed... Maar Boujaoude doet het nog iets van 30% vaker of zo. En van die keren doet hij het ook nog eens veel vaker op de helft van de tegenstander. Dus ja, voor dat gegenpressing wat wij dan spelen. Ja,
nou,
daar is hij
wacht
beter.
Even, hè, Sjoerd. Gegenpressing, dat zeggen wij niet. Wij zeggen slotbal, hè?
Slotbal, excuus. Ja, nee, inderdaad. Ja.
Gegenpressing doen ze in Breda, geloof ik.
Oh, ja. Nou ja, dat gaat daar heel goed. Dus ja, dan maar slotbal inderdaad. Nou, daar is hij dus op bepaalde vlakken toch best wel beter in. En daarbij is hij ook een veel meer een dribbelaar dan Til. In de zin dat hij veel vaker de bal echt naar voren zelf brengt ook.
En hij is natuurlijk nog hartstikke jong, hè? Dus hij gaat waarschijnlijk ook nog in al die cijfers die je nu ziet, die worden waarschijnlijk, ja, als hij een beetje vaak gaat spelen, worden die nog veel beter de komende jaren. Dan hebben we echt een topper, hoor, in huis. Heb ik hetzelfde het idee, hoor. Maar goed, wie ben ik?
Ja, nee, natuurlijk. Het enige is wel dat ik naast Wisecout ook ben wezen kijken naar hoe goed zijn club is. en de Argentijnse competitie volgens die ranglijst van 538, waar we het vorig jaar wel over hadden, dat Feyenoord daar heel hoog op kwam. Met die club ranking, SPI heet dat. Nou, de Feyenoord staat daar op 31. Willen jullie raden waar Godoy Cruz, waar dat staat?
134 of zo.
Nou, bijna. 325.
Nou, zat ik er ook dichtbij.
Ja, precies.
Maar dit is ongeveer een beetje het Vitesse van Argentinië, toch? Heb ik me laten vertellen.
Ja, welk Vitesse bedoel je?
Dan is Vitesse Delft. Nee.
Maar goed, ja, ik bedoel, hun beste team is River Plate en die staan ook nog op 109 of zo. Maar goed, het is dus de vraag hoe goed hij het, zeg maar, in onze competitie gaat doen. Dat is natuurlijk wel het.
Dat vind ik wel jammer dat je, want je had hem zo goed weggezet nu in marketing technisch. Heb jij nog een hoop te leren, Sjoerd? Ik hoop dan dat je poging voor Bjorkan een stukje beter wordt, hoor.
Daar ben ik heel enthousiast over. Dat is echt veel meer dan ik had gedacht, omdat hij natuurlijk van Hertha kwam. Hè? Weinig gespeeld daar, maar dat staat ook op FR12, staat er wel een heel duidelijk verhaal over van een Hertha-volger. Ja. Ik weet niet of jullie dat ook mee hebben gekregen. Het corona op het begin. En vervolgens bij een team dat in degradatienood zit. Nou, dat komen wij als het goed is niet dit jaar. en de club waar hij daarvoor zat, dat was het beste team van Noorwegen. Bodø Glimt. En dus ik heb zijn cijfers, zeg maar, van daar vooral bekeken. Hoe hij het bij Bodø heeft gedaan. En die heb ik vergeleken met Malaysia. En Malaysia was een hele bedrijvige jongeman met meer dan 80 acties gemiddeld per wedstrijd. Dat is echt al heel veel. Ik bedoel, Pedersen, Geertruiden komen niet bij de 70 acties. Bjorkan doet gemiddeld 95 acties heeft hij per wedstrijd, waarvan driekwart nog lukt ook. Ja,
maar even serieus, hebben ze daar in die Noorse competitie de F1 of zo van al die ploegen als tegenstanders of zo?
Ja,
is dit?
Ik denk het.
Dat is wel een beetje de kanttekening natuurlijk, hè, dat de Noorse competitie echt wel een stukje zwakker is dan de Eredivisie in dat opzicht.
Ja, nee, natuurlijk. Maar ik bedoel, ja, hij komt van Bodø. Ik bedoel, dit is ook trouwens Conference League cijfers van beide jongens. Hè? Van zowel Malaysia als...
Dat vind ik interessant, ja.
Ja, ja, op YouTube staat ook een heel mooi filmpje van Airfare Compilations. Er zijn alleen maar mooie filmpjes van Airfare Compilations trouwens. Maar die heeft van Bjorkan eigenlijk alleen zijn aanvallende werk. Dus ja, over het verdedigen kunnen we niet zo heel veel zeggen.
Nee, maar het is een Noorse international shoot. Volgens mij maandag al. Het is gewoon heel lekker dat je zo'n gast er ook nog eventjes bij haalt. Ja. Terwijl Hartman zich aardig ontwikkelt op die plek. Hansko kan er in geval van nood nog spelen. Die Lopez moeten we allemaal nog maar zien. Maar heeft ook al 20 interlands gespeeld voor zijn land. Dat is natuurlijk wel sterk.
Ja, nee, precies. En dat blijkt zich maar ook uit alles. Maar die interlands, daar komen we zo nog op terug qua cijfers. Maar goed, ja, Bjorkan is aanvallend nog sterker aanwezig dan Malaysia. Minder schoten nodig voor meer goals.
Kijk. Nou, dat zijn interessante dingen, ja. Freek, jij wilde wat vragen.
Ja, we hebben ons Frederik-quotum natuurlijk ook weer aangevuld. Hè? Ja, precies.
Mooi, man.
Maar goed, ik denk dat dit wel de cijfertjes voor de dag van de spelers geweest zijn. Hè? Ik denk dat jullie kapot zijn ervan.
Ja, dat is nou het mooie, Sjoerd. Ik heb namelijk echt een... Want ik denk, ja, die transferperiode, die moeten we toch eventjes duiden op de een of andere manier. We moeten een mooie analyse maken met z'n drieën hier zo over wat we nou in godsnaam hebben meegemaakt de afgelopen 2 maanden. Want het was echt enorm veel. Ik heb gewoon eens eventjes, resume, heb ik gewoon even wat cijfertjes heb ik gewoon voor jullie op een rijtje gezet. Jullie zullen vast wel geïnteresseerd zijn, verwacht ik zo.
Nee, ik haat cijfers.
Dat jij dat dan zegt, Sjoerd, dat vind ik mooi. Nee, daar komen ze. Hè. Ik ga er heel snel doorheen. We hebben natuurlijk 15 spelers gehaald. Hè. Nou, 2 transfervrij, 4 gehuurd. Dat vind ik echt positief. Hè, want hoeveel jongens er nu onder contract staan bij Feyenoord, het is zoveel meer al dan vorig jaar. Dat is ook interessant. Hè. Er zijn 16 jongens weggegaan. En er zijn er ook nog eens daarbij 10 verhuurd. Dat vind ik echt
veel, man.
Echt veel. En natuurlijk, daar zit ook bijvoorbeeld een Mark Diemers bij. Maar die zien we als goed is niet meer terug. Hè, hopen we dan.
Ja, en die was natuurlijk eigenlijk ook al weg, hè? Ja, die was natuurlijk al verhuurd in het laatste seizoen zelf.
Precies, precies. Maar goed, toch, hè, het is heel interessant dit jaar ook weer. Als je gaat kijken naar al die nieuwkomers, hè, 15 nieuwkomers, dat lijkt veel. En dat is ook veel, want sinds 2004 is dat niet meer voorgekomen, zoveel nieuwe jongens. 2004, hè, dat was die zomer met Gullit, die echt van heinde en verre spelers aantrok. Dat waren er toen 17, gewoon eventjes om te vergelijken. Alleen, dat waren wel jongens, en dat heb ik even nagekeken, die toen van RBC werden gehaald bijvoorbeeld. Hè. En van NAC en van, ja, gewoon van kleine Nederlandse clubs op dat moment. Ja. En daar moesten we toen van hebben. Ja, dan kan je er natuurlijk heel makkelijk 17 halen. En nu is er echt veel geld geïnvesteerd. Nou, dat is duidelijk. Wat ik echt bijvoorbeeld interessant vind, van de 6 nieuwe spelers staan er direct al... Van al die nieuwe spelers staan er 6 op dit moment in de top 20 van de duurste aankopen alle tijden van de club. Ja, dat zegt zoveel, vind
stappen.
Ik.
Ja,
dat is niet normaal, weet je wel. En van de 4 verkopen, hè, dat is ook duidelijk. Die staan alle 4 in de top 10 van de duurste verkopen uit de clubgeschiedenis. Ik bedoel, het record is verbroken met Sinisterra, 25 miljoen. Het is, ik denk, hè, als je dat zo allemaal op een rijtje zet, dat het veruit de beste transferperiode voor Feyenoord ooit is geworden. Natuurlijk moet je even afwachten of al die jongens allemaal gaan aanpikken en dergelijke. Maar het zijn zulke mooie cijfers, man. Voor 70 miljoen euro verkocht, hè, rond ik even af. En voor 36 miljoen euro gekocht, saldo 33 miljoen winst. Ja, dat is toch... Ja.
Kijk, het is... Ja, en toch... hebben jullie niet het idee dat je met zo'n gevoel achterblijft van het en toch...
Ja, nee. Nou ja,
ik bedoel, het is inderdaad wat je zegt, het is een waanzinnige transferzomer geweest. Hè? Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Maandag nog eigenlijk. Hè? Het is misschien inderdaad wel wat je zegt, een van de beste transferzomers ooit. We hebben echt een kwaliteitsslag gemaakt op alle fronten. Zowel inkomend als uitgaand. En dan is het gewoon zo ontzettend zuur dat je dat ene puzzelstukje wat we maandag noemden, dat je dat dan niet weet te vinden nog in die laatste paar dagen. Terwijl jij zegt, het geld is er. Uisnes ging natuurlijk weg. Had Feyenoord in retrospectief, hè, wetende dat dit zo moeilijk zou worden, ook al had je genoeg geld om hem te vervangen, had Feyenoord niet gewoon nee moeten zeggen tegen Benfica?
Nou ja, dat weet je, Freek, ik dat weet je nog vast wel hoe ik reageerde in die groepsapp. Ik begreep sowieso niet dat iedereen de horlepiep danste van 15 miljoen. Achteraf is het nog 13 miljoen ook. En dan moet je nog maar zien wanneer Feyenoord die bonussen ontvangt.
Ja.
Kijk, tuurlijk is het zo. Je kan allemaal dat soort sommetjes gaan maken. Het is 33 keer wat je ervoor neer hebt gelegd. En economische kapitaalvernietiging en dat soort termen. En dan denk ik, ja, wacht eens eventjes. Zo'n speler, die gaan we echt niet zo heel snel meer zien in de Kuip. En het is gewoon jammer dat zijn contract... over 2 jaar al afliep, hè, waardoor je dus eigenlijk toch wel moest overgaan tot verkopen. Want het was zo'n goede speler, zo belangrijk voor Feyenoord, eigenlijk het cement tussen al die andere goede spelers om hem heen. Ik had hem eigenlijk liever willen houden. En zeker ook voor het bedrag dat hij opgeleverd heeft.
Ja, nee, natuurlijk 13 miljoen is niet zeg maar iets waar je heel erg blij van wordt, inderdaad. Zeker zo achteraf gezien, zeg maar, naar de hele zomer. Ook bijvoorbeeld in het hele land kijkend. Maar ik zei op dat moment ook, ja, die is echt onvervangbaar. En wat dat er gaat, nou, daar zijn dan 2 dingen die je ervoor kan zeggen. Van hij is inderdaad onvervangbaar. Dus misschien moeten we het inderdaad gewoon dit jaar maar anders gaan doen. Nou, sowieso worden we daartoe gedwongen, want we hebben inderdaad geen vervanger gehuurd. Of gehaald, sorry. Dan is er nog wel het dingetje dat je een beslissing, die neem je op één moment met de informatie die je op dat moment hebt. Ik denk dat Feyenoord er, ja, op dat moment, ja, we hadden toen 3 opties om hem te vervangen en dat is allemaal net niet gelukt. Weet je, we hadden Zerouki, die Grilic en Manswerk. En ja, dan is het eigenlijk...
En
ja, Olsen
nog is nog geprobeerd natuurlijk.
Inderdaad. Dus we hadden best wel, zeg maar, een schaduwlijst ook voor hem. Waarbij we dus hem met heel veel winst konden verkopen. Wat heel goed, zeg maar, op de club afstraalt. Weet je, dat we eindelijk weer eens zo'n hele goedkope jongen gehaald hebben en hem heel duur verkocht hebben. Maar ja, Ik vind het een beetje hetzelfde verhaal dat we nu met z'n allen lopen te mopperen over dat Malaysia voor zo weinig weg was gegaan. Nou, maar hij ging als eerste.
Nee, maar dat vind ik dus. Is dat een regel of zo? Dat de eerste dat je die voor een appel en een ei weg moet doen? Kijk, tuurlijk, hè, ik was op dat moment helemaal niet ontevreden met het bedrag.
Precies.
Dus het zou ook raar zijn als ik nu in één keer zou zeggen, ja, ongelooflijk stom. Maar als je achteraf terug kan kijken. En natuurlijk, je ziet hoe goed hij het doet, is het gewoon bijna zonde dat je er maar 15 miljoen voor hebt gekregen.
En zeker als je ziet waar United allemaal nog meer mee strooit.
Ja, en als je al die supporters ook ziet op Twitter, absolute steal en zo, dat soort termen, dan denk ik, dat is echt zonde geweest.
En daarom hebben we het er nu moeilijk mee. Maar je zegt het zelf al, op dat moment waren we er blij mee, omdat we wisten dat hij sowieso moest gaan en hij ging naar een grote club voor een bedrag waar wij ook echt wat mee konden, zeg maar. En ik bedoel, dat hebben we ook wel laten zien, want we hebben twee linksbacks teruggehaald, waarvan er eentje dan nu gehuurd wordt met een optie tot koop voor 3 miljoen voor volgend jaar. Nou ja, goed, dat is lekker boeren, toch?
Nee, nou, zeker.
En kijk je er nuchter naar, dan heeft Malaysia natuurlijk ook met zijn vroege transfer het hele proces in gang gezet, hè? Want vanaf dat moment kon Feyenoord ook zelf wat. En het feit dat hij het daar zo goed doet bij United, dat is inderdaad weer reclame om andere spelers te halen. Dus dat is natuurlijk heel, heel mooi. Maar ik had eigenlijk ook gedacht wat betreft Uisnes, dat we met dat verhaal richting Molde wel sterk stonden voor Manswerk. Ik ken iemand die daar nog veel zekerder van was.
Oh ja? Ja, heb je er iets... Ja. Ja, die hoorde iets.
Ik zag hem vanmiddag lopen met een blauw oog. Hij had een of ander knokpartijtje bij de Kuip, zag ik op Twitter.
Ja, maar dit moeten we misschien wel even uitleggen, hè, wat daar gebeurd is. Want Robbedoes, hè, hebben we het over. Die werd een beetje gek gemaakt in onze groepsapp. Er wist iemand zeker dat hij zou komen. Iemand binnen Feyenoord had dat hem per ongeluk verteld. En Rob had daar, die dacht van, ja, dit moet ik tweeten. Ik wil een keertje een primeur hebben.
Ja, het was oprecht wel een serieuze bron. En vier keer aan die bron gecheckt, hoe zeker ben je? Kun je er alsnog naast zitten, blijkt.
Ja, dat is lullig, man. Dat is lullig. Maar weet je, kijk, het was eigenlijk, dit was dan wel weer een grappig einde, moet ik zeggen, hè, met Rob zo, van echt een krankzinnige transferperiode. Want het is natuurlijk... Twee maanden is het één grote gekte geweest. Het begon natuurlijk met die inzamelingsactie, hè, voor Dessers. en om die nog te houden, dat zijn jullie misschien maar nog vergeten.
Dat was ik helemaal vergeten, dat we inderdaad in die situatie zaten 3 maanden geleden, ja.
Nou ja, precies. En met die Njonto-gekte die we nog hebben gehad, hè, dat heeft ook gewoon echt weken geduurd.
Die overigens gewoon bij Zurich blijft.
Ja, en die daar gewoon op de bank zit regelmatig. Hè? Ik bedoel, ik woon natuurlijk in de buurt. Ik kan, nou goed, iedereen kan het op LiveScore checken hoor, wat de opstelling van Zurich is. Maar hij komt niet echt meer aan zijn minuten. En dat viel me eigenlijk op toen ik dacht van, nou, is dit een jongen voor Feyenoord? Viel het me ook al op dat hij niet zo heel vaak in de basis start.
Kijk, wat natuurlijk wel het is met een jongetje van 18. Dat kan de nieuwe Messi zijn of de nieuwe Zakaria Bakkali.
Ja, maar dat is zo.
Je weet het
nooit. Dat is zo.
Maar goed, hey, we zijn wel heel veel gokjes aangegaan natuurlijk. Hè? Ik bedoel, we zijn van de nieuwe spelers die gekomen zijn, hebben we voor mijn gevoel voor het eerst in de geschiedenis ook echt inderdaad echt jong gescout. De oudste speler spelers die zijn gekomen, die zijn 26. Idrissi en Wellenreuter. Verder blijven we rond de 2,23 vooral blijven we zitten. En is Hansco met 24 zeg maar ervaren. Maar, hey, jullie denken, we hebben van allerlei ervaringen hebben we natuurlijk ingeleverd. Maar ik heb gekeken naar van alle spelers die vorig jaar in het tweede seizoen zelf nog bij ons zaten. We hebben gekeken naar het aantal interlands wat zij gespeeld hebben. En hoeveel interlands wij nu terug hebben gekocht.
Oh,
hebben jullie zin om te raden of zal ik het maar gewoon zeggen?
Nee, zeg het maar gewoon.
Ja. We hebben er 33 verkocht. Die zijn weggegaan, zeg maar. En we hebben er nu 72 bijgekocht. En met al die jonge jongens. Ik bedoel, het is wel potentie voor heel veel interlands. Vooral... Ja.
Dit is toch wel even weer je portie stijve kokenwerk. Als je in de auto zit of op de fiets of aan het koken bent of weet ik het wat. En die podcast zit te luisteren. Nou, zal ik dan maar eens nog eventjes lekker wat... om nog eens wat cijfertjes eraan toe te voegen, jongens. Want ik vind het sowieso, om nog eens even te duiden hoe succesvol die transferperiode is geweest. Want we spelen, als je gewoon kijkt hoe we het met andere Europese ploegen doen. Als je met al die topcompetities en dergelijke. Nou, we spelen gewoon Champions League voetbal wat dat betreft. Als je gaat kijken naar het saldo wat wij over hebben gehouden. Hè, dus die 33 miljoen waar ik het net over had. Daar staan we gewoon 16e van in Europa. Ja, dat is toch... Dat is toch krankzinnig. Ik bedoel, er zijn maar 23 clubs die meer geld hebben verdiend dan wij. Hè? Tottenham, Chelsea, Roma, PSG staan allemaal onder ons.
Ja goed, die zitten natuurlijk op een andere plek in de voedselketen. Maar het zegt wel iets. Kijk, Feyenoord stond nooit in dat soort lijstjes. En dat is natuurlijk wel de grote winst van deze transferzomer. En die winst die we hebben gemaakt, die is dus ook nog terwijl we tegelijkertijd voor ons zo'n hele dure spelers hebben gekocht. Dat zegt iets over de stappen die we... Nou ja, ik zag vandaag een lijstje. Alle spelers, behalve de spelers die er vanuit de eigen jeugd waren... uit de selectie van Dick Advocaat, die zijn intussen weg. Dat is echt turbo doorselecteren wat we hebben gedaan.
Ja.
We hebben echt in hele korte tijd enorme stappen gezet. En als we het dan toch over cijfers hebben... Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor cijfer deze transferperiode van jullie krijgt.
Zo, dat is een hele mooie vraag. Zal ik er maar beginnen dan? Ik geef het echt een 8,5. En het had hoger kunnen uitpakken als we dus inderdaad die 6 hadden gehaald. Hè, ondanks dat we ook Wiever hebben en Timber, die ook op die positie zou moeten kunnen. Of Geertruida zelfs nog. Hè. Maar als je gewoon bedenkt dat Frank Arnesen met zijn knie, met die infectie, eruit is gegaan op een gegeven moment. Dennis de Kloes, de algemeen directeur. Natuurlijk heeft hij ervaring als technisch directeur vanuit het verleden, maar die functie gewoon overgenomen en met enorm veel succes. Hè, ik bedoel, dat zitten we hier nou te analyseren. Het is krankzinnig eigenlijk dat je, nou, iemand die er niet verantwoordelijk voor is, dat allemaal voor elkaar heeft gekregen.
Ja,
ja, geef ik het gewoon echt een dikke 8,5.
Ja, ik zit wel iets lager, moet ik zeggen. Met heel veel dingen word ik heel enthousiast. En in potentie is het inderdaad een 8,5 of 9, weet ik veel. Maar ik heb toch wel een paar dingen waardoor ik toch een heel klein beetje kritisch ben. En de belangrijkste naast, zeg maar, de nummer 6 die inderdaad ontbreekt, waardoor we nu dus gedwongen zijn om het anders te gaan doen. Denk ik dat er ook wel een ervaren man ontbreekt, zeg maar, weet je, een gemene oude klootzak die iets, een bepaald wapen aan de club toevoegt, zeg maar, en dus ja, nog meer ervaring en ja, voor de donkere dagen met zich meebrengt, laat ik het zo zeggen.
Ja,
voor de moeilijke wedstrijden, weet je.
Dus wat voor cijfer komen we dan op uit, Sjoerd?
Dan komen we, ja, alsnog op een 8. Nog een topzomer. Ja, hoor.
Ik zit er een beetje tussenin, dus dan zeg ik 8 plus. Want ik ben ook met je eens, we missen inderdaad echt een ervaren rot, een beetje een klootzak die af en toe een rotschop uitdeelt. Want we hebben heel veel spelers met internationale ervaring, dat klopt. Maar het zijn allemaal wel betrekkelijk jonge spelers, waarvan je moet afvragen hoe constant dat gaat zijn. En juist op die belangrijke positie in je elftal had je, als je daar echt, iemand als Guardado, ik heb het al een paar keer gezegd, hè, toen die naar PSV ging, had kunnen halen met ervaring in de topcompetitie. Ja, dan had je er een dikke 10 van kunnen maken. Maar tegelijkertijd ben ik ook wel heel erg... vorig jaar rond deze tijd was ik boos. Weet je wel, toen was Diallo ging op het laatste moment niet door. Toen moesten we het ineens doen met Reece Nelson, wat toch een beetje de mindere versie leek te zijn. En met Cyril Dessers, wat op dat moment gewoon nog in mijn hoofd de reservespits van Utrecht was. Dat pakte geweldig uit en ik heb het hele seizoen voor lul gestaan. Dus dat ga ik me niet weer laten gebeuren. Nee, ik heb echt al, en op basis van deze zomer ook, enorm veel vertrouwen in het technisch hart van deze club gekregen. En ik denk dat, Wesley, jij had het net over die inzamelingsactie voor Dessers. Hè? Die 4 miljoen, ja, die hebben we nu aan Giménez uitgegeven. En daar hebben we het al vaker over gehad, deze transferperiode, volgens mij. Feyenoord heeft gewoon heel goed gekeken van, ja, we kunnen nu op dit moment 4 miljoen aan een speler als Dessers uitgeven. Of we kunnen wachten tot de speler die we echt willen beschikbaar komt. Nou, ik denk dat dat ook een beetje het geval is met deze 6. De speler die we echt willen, die was er nu niet. Manswerk hadden we kunnen halen, die hadden we kunnen betalen. Maar Feyenoord vond het niet het moment en niet voor dit bedrag. Datzelfde geldt een beetje voor Zerouki. Ja, weet je, het is 2 maanden tot de winterstop. We hebben een selectie die in principe breed genoeg is om het tot die tijd uit te zingen tot november. Nou, misschien dat dan de speler die we echt willen wel beschikbaar komt. En dat we dan voor de lange termijn eigenlijk een hele verstandige keuze hebben gemaakt deze week. En Dennis de Kloeze dus heel slim is geweest door zijn telefoon niet op te nemen gewoon.
Exact, ja. Mooi, mooi. Over die telefoon gesproken trouwens, jongens. Misschien kunnen jullie eventjes lekker rustig gaan ademhalen, want dan gaan we gewoon lekker naar de Insta Inspecta.
Oeh.
Ja, het was weer bomvol. Ik heb overigens kritiek gekregen en dat gaat mij in de koude, ja, dat gaat mij niet in de koude kleren zitten. Er was iemand op Twitter die er echt niet tegen kon dat er spelersvrouwen dat het daar steeds over hebben en dergelijke.
Het was vooral de hoeveelheid, toch? De
hoeveelheid? Nou, ik kan toch uit zeer betrouwbare bronnen vertellen, ja goed, dat ben ik zelf, dat we deze week, als het goed is, daar wel een klein beetje verbeteringen hebben. Laten we gewoon eens beginnen namelijk met Marciano, hè? Onze tweede, derde keeper. Het is even de vraag, ja, dat is nog niet helemaal duidelijk.
Ja, die heeft een knappe vrouw. Oh, daar ging het niet om. Oh, dit mocht dus niet, hè? Nee,
nee, maar die heeft zeker een knappe vrouw. En, maar die zijn dus met de hele familie, zeg ik het maar zo, met de familie Trauner op pad geweest. Ja, ik vind dat toch geweldig, man. En naar Duinrel trouwens, hè? Ze hebben ze lekker in de draaimolen gezeten. Ze hebben allemaal nog jonge kinderen. Ja, ik geniet daar toch zo van. Ik vind dat leuk, man. Lekker gewoon, voor die binding is dat goed. En om nog eens een voorbeeldje te noemen, hè.
Zijn ze in een tiki-taka-bad geweest toevallig?
Tiki-taka-bad zijn ze in geweest. Hoe heet nou? Want, goed, ik ben daar nooit geweest, maar ik hoorde altijd van die horrorverhalen over dat daar zo'n soort glijbaan is. Als je op een soort platform staat, dat je dan in één keer naar beneden wordt gezogen. Hè? Nou, ik hoop dat hij dat heeft overgeslagen, onze Trauner. Want je zal maar geblesseerd raken, hè, in zo'n attractie. Ik bedoel, dat moeten we natuurlijk niet hebben.
Gernot is van beton, joh.
Nou ja, goed, dat is waar. En dat pleistertje, dat komt er toch goed uit dan. Hey, maar ook weer zo'n voorbeeld, hè. Bijlo en zijn Diana Huypen zijn natuurlijk in de zomer trotse ouders geworden van Dalia Sophia. Ik vind dat echt een schitterende naam trouwens. En om weer eens in het geval van binding met andere spelers, zijn ze lekker op de koffie geweest bij Marcus Pedersen en zijn vriendinnetje Noor Omrani. Lekker met de kleine, weet je wel, en een beetje lachen en doen en zo. Ik vind dat goed, man. Ik vind dat echt geweldig. Ook dit weer. Je ziet het, er wordt een hecht team gesmeed. Gewoon zonder dat Arne Slot heeft gezegd, jongens, jullie moeten in een koppeltje. Nee, dat gaat organisch daar.
Precies, ze hoeven niet te gaan paintballen, hè?
Nee, maar en hier, dat wil ik dus even zeggen, is dus die rol van die spelersvrouwen enorm belangrijk. Want die hebben dus allemaal dat soort klikjes al gemaakt op de tribune. Ja, en die mannen, die worden erbij gesleept en dat worden vrienden van elkaar op die manier. Ja, ik ben daar echt onwijs blij mee. Ik wil het maar even benoemd hebben. Over Bijlo gesproken trouwens. Ik hoop dat hij fit uit zijn training is gekomen. Hij heeft namelijk met Costello van Steenis, mooi naam ook, dat is een Nederlandse MMA-vechter, heeft hij getraind. Echt een bokstraining, weet je wel. Lekker in het zweet en zo, goed meppen eventjes.
Ik word daar heel nerveus van met Bijlo.
Nou ja, in het geval... Nou ja, precies. Ja. Ik dus ook, Sjoerd. En ik heb nog niks gehoord van een blessure of iets dergelijks. Dus we gaan ervan uit dat hij alleen maar sterker is geworden van die training. Nou,
toppertje.
Dat dacht ik ook. Hey, en dan is er nog iets, hè. Jongens, dan kijk ik even Freek aan. Jij hebt samen met Johan en met onze nieuwkomer Tim, hè, die trouwens echt een geweldig debuut maakte, moet ik even zeggen.
Ja, Hansco-achtig werd het al genoemd, hè, door sommige luisteraars.
Hansco-achtig, ja, zeker. Absoluut. Nee, jullie hebben een item gemaakt over liedjes in de Kuip. Hè. Dat ging heel diep en zo, maar dat was echt een heel leuk item. En
het eindigt een beetje in mineur, had ik het gevoel.
niet in major, weet je dat zeker?
Nee, ik weet niet wat het is. Maar...
dat is voor een andere podcast, denk ik. Ja. Misschien dat Freek nog een keer een muziekpodcast wil maken. Nee, daar werd ook een oproepje gedaan voor liedjes ook. Hè. En we hebben dit al een paar jaar... Ja, een paar jaar doen we dit achter elkaar, zo'n liedjes-item. We hebben nog nooit zoveel inzendingen gehad als dit jaar. Echt, het is krankzinnig. Ik heb ze nog niet eens allemaal geluisterd. Toch, hè, denk ik dat we al een favorietje hebben. Ik sta vanochtend op. Ik neem jullie maar gewoon even mee. En het is het eerste wat ik zie op mijn telefoon. Berichtje van iemand die ik een beetje ken. En die had dat gestuurd. En dat klonk zo.
Ja! La 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 la. Ja, het gaat in je hoofd zitten, jongens. Het gaat in je hoofd zitten.
Ja, nou ja, ja, je kunt niet zeggen dat hij niet fanatiek is.
Nee. Maar ja, ik heb nog een ander fragmentje. Daar deed hij het gewoon normaal. En dit kwam daarna dus. Hè. Ja, ik piste echt in mijn broek. Echt, ik vond het zo goed. Dus, maar goed, als jij nou nu luistert en denkt, ik moet en zal daar overheen... Ja, longen uit je lijf schreven, goede tekst verzinnen en dan wie weet, want Johan heeft de shirt beloofd, hè? Dus ja.
Ja, met al die inzendingen gewoon... begin ik te denken dat de mensen denken dat het een match-worn shirt is van Jopie zelf. Dat is het niet, hè? Het is gewoon een shirt van ons.
Precies. Nou ja, goed. Daar gaan we dan wel weer... we gaan dat zien, maar ja, kom dus met je inzendingen. Je kan ons op alle kanalen bereiken. Hey, en dan gaan wij lekker vooruitblikken, jongens, op die... die pot komende zaterdagavond tegen Go Ahead Eagles. Uit natuurlijk de Adelaarshorst. Ja, dat wordt een makkie toch, of niet, jongens?
Nou, we moeten wel oppassen dat we niet per ongeluk naar Doetinchem worden gestuurd.
Ja, nee, dat ging anders.
Maar ik heb begrepen dat de wegwijzering daar heel verwarrend is.
Zo. Ik heb even gekeken op Google Maps. Hè. Het is 50 kilometer verschil. Dus het kan natuurlijk gewoon makkelijk zijn dat je inderdaad die fout maakt. Hè. Maar het is natuurlijk wel een krankzinnig verhaal. Hè. We hebben het natuurlijk over Silas So. Hè, een speler die in het verleden nog bij RKC onder contract heeft gestaan. Is nu een nieuwe speler van Go Ahead Eagles. Maar zou eigenlijk natuurlijk tekenen bij de Graafschap.
Ja, die hadden een vlucht geboekt en alles. Ja, en keurig afgerekend. Ja. Maar ja, je hebt daar een paar rotondes, denk ik, in de buurt. Ja, je zult maar net de verkeerde afslag nemen. Kan gebeuren. Toen had hij ineens per ongeluk toch bij Go Ahead getekend.
Ja, goed. En weet je, ze hadden het ook wel nodig, hoor. Go Ahead Eagles, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ze hadden hem ook wel nodig, hoor. Want ze staan op dit moment 17e. Nou ja, ze staan eigenlijk gewoon onderaan, want ze hebben nog 0 punten. 4 gespeeld, 0 punten.
Yeah.
En ik weet hoe dat komt, hè. Ik vind dat leuk om in complotjes te denken. Noem mij maar gewoon lekker een eredivisiewappie. Want de competitieplanner van de KNVB moet echt een gloeiende hekel aan Go Ahead Eagles hebben. Ik denk dat hij voor pek is. En waarom denk ik dat? Die heeft namelijk in de eerste 5 speelrondes, heeft hij dus en AZ en PSV en nu dus Feyenoord ingepland voor Go Ahead Eagles. Ja, sorry hoor, maar dat gaat toch wel erg ver.
Ja, het is goed dat de voorzitter van Bournemouth niet in Deventer werkt.
Nee joh, nee, precies. Nee, ja, dat is ook krankzinnig, hè?
Ja, tegen City, Liverpool en dan eruit groeien. Nee, ja, maar gelukkig is het in Deventer allemaal wat stabieler. Jij hebt volgens mij de technisch directeur weer gesproken, Wesley, voor de tegenstander.
Nou, die komt eraan. Als het uitkomt, de podcast, dan ga ik hem ongeveer bellen. Dus, we hebben er weer zin in, hè? Paul Bosveld, hij is hier, hij is daar, hij is op de Adelaarshorst.
Ja, ik zou hem even vragen naar dat akkefietje met Zo.
Ja, dat ga ik zeker nog wel doen. Ja. Die stond bovenaan op mijn lijstje.
Ja.
Wel de hamburger techniek. Hè. Leuk beginnen, dan die kritische vragen en dan toch weer leuk eindigen.
Ja, kritische vragen, dat moet goed komen tegen een team dat zeg maar 0 punten heeft gehaald. Maar dat wordt dus allemaal te luisteren op Patreon voor de mensen, hè, straks.
Zeker. Ja, ja, ja.
Zou die slechte seizoenstart van Go Ahead nou te maken hebben met het vertrek van die andere oud-Feyenoorder uit het UEFA Cupjaar?
Kees van Wonderen. Ja, kijk, ik heb er een beetje in ik wou zeggen de Graafschap, maar nu zit ik 50 kilometer.
Ja, ik zeg het is verwarrend gewoon. Ik weet nog steeds niet tegen wie we nou spelen zaterdag.
Nou, Go Ahead Eagles dus. Nee, maar natuurlijk ligt het ook aan de trainer, hè, wat gewoon echt een geweldige trainer is. Je ziet ook dat hij er ook Heerenveen in één keer leuk aan het voetballen begint te krijgen. Wie had dat 2 weken geleden gedacht? Maar vergeet niet dat zij Cordoba kwijt zijn geraakt. Hè. Die speelt hij natuurlijk bij Fortuna. Hè. Die heeft 12 goals gemaakt in 35 potjes als buitenspeler. Nou, dat is echt heel knap. En Orhet Mangoen, hè, dat is natuurlijk ook dat was de andere buitenspeler. Als je dan ziet hoeveel geslaagde dribbles hij bijvoorbeeld had. Hè, die zat in het lijstje nou, waar Sinisterra bovenaan stond, stond hij op nummer 2. Ja, dat was ook een hele, hele goede speler voor de Eagles. En als je dan ziet wat ze ervoor terug hebben gehaald. Met Rashaan Fernandez. En
oud Feyenoorder, hè?
Ja,
maar die gaan we niet tegenkomen.
Die maakte even een lekkere kopstoot.
Ja, een beetje aangenaaid vond ik hem. Maar het hoort niet. Het hoort niet, Rashaan. Verdorie.
Nee, ik vind wel... je kunt je afvragen of dat nou helemaal netjes is.
Nee.
Nou, wat ik wel netjes vind, is dat hij wel voor de camera verscheen na die rode kaart. En dat hij blijkbaar gelijk al naar de kleedkamer van de tegenstander was gelopen om zijn excuses aan te bieden. Dat vind ik, dat ik vind dat altijd klasse. Nee, dat is klasse. Even door het stof. Nee joh, en trouwens, nog een oud Feyenoord. Ja.
Muldertje, hè?
Muldertje.
Ja. Gaan we ook niet zien. Normaal gesproken tenminste. Die is tweede keeper geworden.
Ja.
Dat is toch best... Ja, dat is dan toch eigenlijk wel sneller bergafwaarts gegaan dan ik had gedacht stiekem.
Ja, van eerste keeper van Heerenveen inderdaad. En dan word je ingehaald. Tenminste, dan wordt er in plaats van jou wordt de keeper van Go Ahead gehaald. Ga je dan daar maar heen en dan word je tweede keeper. Ja. Dat is best naar. Ik zou het best vervelend vinden.
Ja, nou, ik denk dat hij zich er wel uiteindelijk wel weer bovenuit vecht. En dat hij eerste keeper wordt. Want dat is voor zo'n club natuurlijk gewoon een prima keeper. Hè?
Ja, tuurlijk.
Wij vonden het bij onze grabbelaar. Maar hij heeft bij Heerenveen toch ook wel aardig gedaan. Had ik zelf het idee. Hè? Tuurlijk zaten er ook weer lekkere catchers bij. Dat zijn we van hem gewend.
Maar vooral die eerste periode bij Heerenveen was hij in ieder geval tegen onze soort Manuel Neuer altijd.
Ja, maar ik bedoel, hij verdiende toen een transfer naar Swansea. Dan heb je het best wel prima gedaan ook gewoon.
Nee, zeker. Nou goed, dit is natuurlijk... René Haken is natuurlijk nu trainer. Hè? Ik vind dat altijd zo goed. Ik heb een keer die documentaire over FC Utrecht gezien. Toen kwam hij daar... Of geloof ik op een sollicitatiegesprek kwam die in een motorpakje en met een helm op kwam die aan bij het gesprek. Ja, dat vind ik echt klasse. Dat vind ik echt schitterend. Gewoon lekker jezelf zijn, joh. Van hun karakter met zo'n boers accent erbij. Ja, goed man.
Ja, hij probeert er wel echt wat van te maken ook bij Go Ahead. Je kan je afvragen of dat een goed idee is, maar ja, zij zijn voor een team met eigenlijk niet zo heel veel kwaliteit. Probeerden ze nog best wel redelijk aanvallend te spelen.
Ja, het is alleen jammer dat René Haken gewoon niet zo'n goede trainer is.
Dat vind ik, ja.
Want ik gun het Go Ahead ontzettend om in de eredivisie te blijven. Al hoop ik natuurlijk dat ze zaterdag even op hun kloot te krijgen.
Ja.
Maar het gaat gewoon niet gebeuren op deze manier.
Nee.
En dat is wel zonde. Bedoel, ze hebben pas 2 doelpunten weten te maken. Ze hebben er 9 tegen. Nou, wij hebben er 10 voor en 2 tegen. Dus dat is bijna diametraal tegenovergesteld.
Zo.
Ja. Ja, nee. Ja. Maar
Normaal gesproken zijn wij favoriet. Maar ja, het kan ook aardig spoken in Deventer natuurlijk. Hè? We hebben het daar niet altijd makkelijk.
Nee, exact. Ik kan me nog wel een nederlaagje herinneren. In de beker bijvoorbeeld. Tjongejonge.
Kampioensjaar.
Ja, ook dat. Dat had gelukkig minder schadelijke gevolgen. Maar nee, joh, maar weet je, als we dan toch lekker over Feyenoord praten nu. Er heeft iemand zijn pasje binnengekregen. Hij kan gaan voetballen. Paisao.
Ja,
gaat Slot hem gelijk gebruiken. Hij heeft een paar dagen meegetraind. Misschien al wel langer. Hè, dat is niet voor niks dat Feyenoord vaak besloten traint. Dan kunnen dat soort jongens stiekem toch wel meedoen alvast.
Ik denk niet dat hij in de basis start.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk dat hij wel zijn minuten gaat pakken. Want je kunt dat soort gasten maar beter alvast van de nul af hebben. Dat ze een keertje aan het niveau hebben geroken. Oké, dit is dus de eredivisie. En als het inderdaad de dribbelaar is die wij denken dat hij is... dan kun je hem misschien wel goed gebruiken tegen een ploeg als Go Ahead.
Dat denk ik ook. Ik denk dat zij nog wel zeg maar op de eigen adelaarshorst... Misschien zit een open deur, maar dat zij gaan proberen vlammen te starten. Maar dat gaan ze niet volhouden natuurlijk. Dus dat wordt uiteindelijk wat we het hele seizoen al hebben waarschijnlijk. Dat je weer tegen zo'n centrum staat aan te beuken. En dan kun je hem natuurlijk inderdaad, of in ieder geval iemand met creativiteit wel gebruiken. Dus het zou fijn zijn.
Hoe gaat het middenveld staan? Daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. Zou je weer Geertruiden op 6 zetten?
Nou, dat weet je, ik... Ik denk dat Szymanski op de een of andere manier... Hè, hij was natuurlijk niet klaar eigenlijk in die paar wedstrijdjes terug... om al in de basis te starten. Daarom zat hij vorige week ook op de bank. Maar ik vind dat toch wel een lekker spelletje. Ik zou hem toch graag vanaf het begin zien. Met Timbertje lekker erbij, met Kukzu erbij. Ja, en we hebben...
Dus geen 6.
Jou heeft natuurlijk... Nou ja, goed, Timber, die kan toch wat meer naar achter zakken.
Ja,
is dat nou zo heel erg gek? Ik bedoel, voor mij speelt hij er ook graag.
Ook misschien geen pure controleur nodig tegen Go Ahead. Nee, maar Kukzu en Timber allebei een beetje met de punt naar achter. Hoe heet het? Dat je met de punt naar voren speelt dus, in feite.
Ja.
Dat zou kunnen, in theorie.
Mag ik nog wat over die 6 zeggen? Hè? Want iedereen heeft het er steeds over. Maar kunnen jullie nog herinneren dat Feyenoord in het begin van de transferperiode, of eigenlijk van de voorbereiding, dat Slot het heel erg vaak met Ausnes heeft geprobeerd, die iets meer naar voren ging staan. Dus niet meer puur op die zes. Kan je het nog herinneren?
Zeker. Maar dat was ook met Geertruida op het middenveld erbij, hè? Dat was een middenveld met Ausnes, Geertruida en Kutsu.
Daar heb je natuurlijk gelijk in. Het is een hartstikke goed punt van mezelf. Maar dan gaan we dus inderdaad met Geertruida. Dan gaan we lekker op het zesje starten weer.
Ik hoop trouwens dat Jahan Baks weer minuten mag maken. Ik ben blij dat hij gebleven is. Ik maakte me een klein beetje zorgen. Zou hij niet toch nog naar Utrecht gaan? Ik weet, hè, ik ben een van de weinigen volgens mij die nog in zijn fanclub zit. Heeft er vast mee te maken dat we allebei op 11 augustus 1993 zijn geboren. Maar ik heb een enorm zwak voor die gast. En ik vind hem de laatste weken eigenlijk best wel een frisse indruk maken als hij invalt. Natuurlijk prachtige assist. Eigenlijk anderhalve assist tegen Emmen. En ik heb het idee dat daar nog wel meer in zit in die gast.
Ja, ik ben het helemaal met je eens eigenlijk. Je hebt nog een extra lid bij Jahan Baks fanclub. Want ik zit er ook in. En dat moet ik zeggen, dat is ook wel een beetje gegroeid hoor. Tijdens de voorbereiding al. En zeker in de invalbeurten die hij heeft. Ja, hij heeft gewoon zijn kansen heeft hij gewoon gepakt eigenlijk. Dus het zou niet gek zijn als hij nog meer minuten krijgt.
Ik denk dat de kans heel groot is dat we 6 aanvallers gaan gebruiken. Niet tegelijk, maar, nee, maar ik bedoel dat we alle 3 de aanvallers gewisseld worden. Gewoon eigenlijk een beetje hetzelfde laken en pak van de eerdere wedstrijden. Waarschijnlijk wel beginnen met Wollemark, wat is het, Danilo en Dilrosun. En dan dat je uiteindelijk inderdaad Jahan Baks, Jiménez en nou, misschien in dit geval dus Paixão in kan brengen. Het zou fijn zijn.
Zeker. Nou ja, dat is interessant. Dat hebben we nog niet eens over gehad. Hè. Die spitspositie, Danilo, bleef natuurlijk zonder doelpunt. Vorige week gaat Jiménez, die natuurlijk lekker inviel. Hè. Lekkerder dan de week daarvoor tegen RKC, toen hij een pirouette maakte en dat nog gevaarlijk balverlies werd. Gaat hij een iets grotere rol krijgen? Gaat hij misschien zelfs wel beginnen, denk ik?
Nee, hij gaat niet beginnen. Hij gaat een half uurtje krijgen. Want ik merk dat Slot deze concurrentiestrijd een beetje hetzelfde probeert uit te spelen als Linssen tegen Dessers. Ja. Degene die scoort blijft staan. Hij zegt nu over Jiménez hetzelfde als over Dessers aan het begin van vorig seizoen. Van pas je eerst een beetje aan dat druk zetten. Maak fysiek wat stappen. En dat hij dan, als hij zeg maar een paar keer de winnende heeft binnengekopt. Bijvoorbeeld straks in Eindhoven over een paar weken. Dat Jiménez dan een paar keer mag gaan starten.
Ja, sowieso Slot niet iemand die over 1 nacht ijs gaat natuurlijk. Dat duurt wel even inderdaad voordat je iemand echt uit de basis gespeeld hebt. Maar goed, wat gaan we achterin? Achterin ben ik eigenlijk ook heel nieuwsgierig naar. Vooral linksback gaan we weer Hanskoos erin zetten. Want we hebben nu dan 3 linksbacks die daar kunnen staan.
Ja, Björkan is natuurlijk in principe inzetbaar. Maar ook Hartman is bij de selectie gehaald zojuist. Ja. Hè, net voordat wij dit opnemen, heeft rug nummer 19 gekregen.
Ja, jongens, alweer blij zijn.
Is ook een optie om te gaan starten natuurlijk, hè, als Hansco centraal speelt.
Ja.
Ja, dat is nou zo lekker. Je hebt er jarenlang heb je daar zo geen keuze gehad. En vorig jaar zeker niet. Had je alleen maar Malasia op links.
Ja.
En nu kan je wel 6 varianten bedenken. Het is krankzinnig eigenlijk als je erover nadenkt. Zeker omdat het natuurlijk de positie is geweest, de hele voorbereiding. Maar we hadden nog geen linksback. En die laatste paar weken heb je er ineens... Je kan er wel 24 neerzetten, geloof ik.
We zouden ook gewoon om die René Haken helemaal te fucken, gewoon met 3 centrale verdedigers kunnen gaan spelen. 5 middenvelders en 2 spitsen. Kan ook allemaal. Ja, wat dat betreft, als er een Go Ahead Eagles podcast bestaat, dan heb ik nu medelijden met ze en met alle tegenstanders dit seizoen. Want je weet gewoon niet van tevoren wat we gaan doen.
Nee,
lekker is dat,
je
hè?
Weet niet wat we gaan doen. Nee. Jongens, ook interessant, hè? We moeten het toch even gezegd hebben. Missie Tweede Divisie begint komende zaterdag.
Ja.
Ja.
Ja, begint die.
Ja, dat is een beetje de vraag inderdaad. Want ik ben naar de open dag geweest en daar hoorde ik Melvin Poel antwoorden op de vraag wat de doelstelling dit seizoen was om lekker spelers te gaan ontwikkelen en die stap naar het eerste te verkleinen. En ik hoorde niet, we gaan kampioen worden.
Ik heb een kleine update voor je. Ik heb hem gesproken deze week voor het Algemeen Dagblad en daarin heeft hij gezegd, we gaan... Nou, we willen zoveel mogelijk spelers ontwikkelen. Daar krijg je het Feyenoord-praatje. Maar daarna zei hij, en we willen de beker winnen en we willen kampioen worden. Die volgorde zal iets anders moeten, denk ik, dan hoe hij het zei. Maar hij wil dus kampioen worden. En hij heeft geweldig veel kritiek op de KNVB. Hè, dat een van de jongclubs moet in het rechte rijtje eindigen. Anders kan je als Feyenoord zijnde, ook al win je alles, die voorjaarscompetitie, najaarscompetitie, ook al win je alles, kan je gewoon niet promoveren. Dus daar had hij wel een beetje zijn bedenkingen bij. Maar
ja.
Zou toch wel lekker zijn, en zeker ook met die twee nieuwe spelertjes die erbij zijn gehaald.
Heb je hem niet gevraagd wat hij ervan vindt dat zijn sterspeler is vertrokken op het laatste moment naar Dordrecht?
Ja, die was toen nog niet weg, dus daar kon hij ook niks over zeggen.
Nee,
Aliou Baldé.
Nee, maar ja, dat is natuurlijk wel een aderlatingtje.
Ja, nou, ik krijg daar steeds meer geluiden door, hè. Ik denk ook heel erg schimmig. Zo. Maar dat Aliou Baldé niet de meest gemotiveerde speler van
dat was intussen wel duidelijk, geloof ik. Maar hij schoot ze er wel aan de lopende band in bij de onder 21.
Ja, nou ja, dat klopt natuurlijk. Zeker deze voorbereiding. Ik moet trouwens ook wel lachen. Hij is dan bij Dordrecht gepresenteerd. Shirtje, ik denk 7 maatjes te groot. dan zit hij s'avonds lekker bij de kapper. Het had zomaar in de Insta gekund trouwens, wat ik nu zeg. En dan zit hij te bellen, terwijl hij dus een opscheertje krijgt. Ja, ik vind dat echt steengoed. Dat is toch, het is echt een karikatuur, jongen, die Aliou Baldé. En daarom alleen al hoop ik dat hij bij FC Dordrecht, dat hij er 55 inschiet. En dat hij gewoon weer bij het eerste gaat komen voor Feyenoord.
Ja, maar die twee jonge gastjes, ik dacht eerst trouwens, ik kreeg een lichte hartaanval. Want ik dacht dat we Amin Younes hadden gehaald. Maar het is Younes Amin.
Ja, geen zorgen.
Nee, die is naar Utrecht gegaan, Amin Younes. Nee, en natuurlijk die Franse jongen.
Ja, Touré.
Touré, ja, nou, ja, dat is in principe makkelijk uit te spreken. Interessant weer, hè, dat zijn toch wel jongens die hopelijk het team gaan sterker maken. Hoeft niet altijd wat te zeggen, hè, want vorig jaar kwam Nesta Zaoui van Paris en dat was hem ook niet. Dus het hoeft niet altijd wat te zeggen, maar het is wel interessant om dat eens lekker te gaan volgen dit jaar.
Ja, het wordt zeker interessant, maar als je zoveel mensen laat gaan, want ze hebben voor de jeugd, zeg maar, alle spelers waar ze echt vertrouwen in lijken te hebben, die hebben ze of bij het eerste gehaald. Dus dan heb ik het over Hartman, Naujoks en Benita. Hè? En de rest hebben ze verhuurd.
Ja, met het verhuren is natuurlijk, dat is gewoon logisch. Dat is toch weer meer weerstand, die competities. Hè, de keukenkampioen-divisie, dat is met Hartjes natuurlijk het geval. En ook voor Thijs Jansen. Lekker dat hij trouwens binnen een week al Norbert Alblas weggepest heeft. Dat vind ik echt steengoed. Maar dit zijn natuurlijk ook gewoon hele interessante jongens van de onder 18. Nu komt die lichting eraan.
Ja, Jaden Slory en zo, dat soort gasten.
Jaden Slory, waar we zo geweldig naar uitkijken. Ik denk dat het uiteindelijk, we hebben het er een paar weken geleden over gehad in deze podcast op donderdag, dat het toch ook wel weer een hele interessante ploeg is. Ja. En die gaan echt. Ik denk dat die fluitend kampioen gaan worden. Makkelijker dan vorig jaar.
Nou ja, dat is te hopen. Dat is te hopen. Maar ik ben dan wel benieuwd, ook in het licht van zaterdag. Zou Dermane Karim meedoen bij de onder 21? Of zou die op de bank zitten bij het eerste? Want dat is natuurlijk ook een controleur. Die natuurlijk vorig jaar debuteerde in Deventer. Of daar in ieder geval mocht meedoen. En die zomaar samen met Mats Wiever en Geertruida voor die 6 positie zou kunnen gaan concurreren. Dit seizoen.
Ja, maar Freek, kijk, daar maak ik me dus echt geen zorgen om. Want als Dermane vorig jaar toch heeft bewezen dat hij 1 in kan, is het wel 2 wedstrijden op 1 dag spelen. Dat heeft hij geloof ik
bij gedaan. Togo, toch?
Voor Togo. Ja. Dus was het tweede potje maar een paar minuutjes. Maar toch, dat kan die wel, joh. Geen fluiten.
Waar speelt de onder 21?
En ze spelen tegen Groningen.
Nou ja, oké. Dus dan spelen ze uit of thuis?
Thuis, Freekie.
Nou ja, dan gewoon 's middags snel douchen. Of misschien niet douchen, tas inpakken en door naar Deventer, zou ik zeggen.
Ja, waar ligt dat?
Ja, of doet hij dat inderdaad. Dus, ja.
Hey, jongens, we gaan de show lekker afsluiten. Er zijn natuurlijk wat huishoudelijke mededelingen. Hè? We hebben namelijk 1 nieuwe patron.
Jazeker. We hebben inderdaad 1 nieuwe patron. Hendrik Dekker, welkom bij de club.
Zo, wat goed zeg.
En patron of niet patron, je maakt ook nog altijd kans op €250 aan bezorgtegoed bij thuisbezorgd.nl. Als je jouw hashtag bezorgmoment naar ons opstuurt.
Ja, kijk eens.
Dat kan bijvoorbeeld zijn van, ik hoop dat Dermane in Deventer wordt bezorgd en niet in Doetinchem. Het zou zomaar een bezorgmoment kunnen zijn.
Ja, mooi man. Nou, dat is een goeie. En Johan is hier altijd heel erg blij mee. We moeten de mensen oproepen om natuurlijk de Keinke Pool netjes in te vullen. Vergeet het niet.
Ja, want, het moet echt.
Jopie moet je zomaar de kop kosten.
Ja, maar
Jopie moet de top 3 uit.
Dat is toch het ergste. Dat is toch iedere keer dat die dinsdagochtend, dan luister ik die podcast weer en dan hoor je Jopie weer trots over zichzelf praten. Dat kan niet, lieve mensen. Doe je best.
Het is te veel. Het is Zoek te veel. Hé hey, jongens, ja. Wij gaan nog één ding doen. We gaan lekker voorspellen wat het gaat worden in Deventer. Freekie?
Ja. Het zal natuurlijk niet vanzelf gaan. Toch het team wat we ook tegen Emmen hebben gezien, wat niet helemaal nog op elkaar is ingespeeld. Tegen een go-ahead dat er in eigen huis tegen Feyenoord altijd voor wil gaan. Dus dan denk ik toch aan een 0-6.
Ja, maar dit is, nu zit je gewoon mijn trucje zit je gewoon te pikken. Dit vind ik zo zonde.
Nee, jongens, ik drie keer Danilo.
Lekker man. Sjoerd?
Ja, nou, Ik denk daadwerkelijk dat zij inderdaad in het begin gaan proberen te vlammen. En ik bedoel, het blijft niet goed gaan met dat bij ons achterin, zeg maar. We gaan een keer een fout maken en laat het dan maar deze keer zijn. We komen 1-0 achter. Maar daarna, zeg maar, het voordeel is dat wij daarna hetzelfde spel kunnen spelen als wat we altijd hebben gedaan, namelijk tegen een dichte verdediging. En we maken snel gelijk en in de tweede helft dan lopen we weg naar 1-4. Ja hoor.
Lekker man, lekker. Nou goed, daar kan ik niet overheen. Ik zeg stroeve eerste helft. We winnen daar wel met 0-8. en Trauner maakt naar zijn eerste doelpunt.
Dan gekeken of niet?
Nee, ja, zeker. Ja. Zeker, ja, ja. Zeker. Maar Trauner dus met zijn eerste goal. Dus nee, niks mis mee. Gewoon lekker een zaterdagavondje. Ik hoop dat ik nu wel lekker op die bank kan gaan zitten onderuit met een biertje erbij. Want dat is te vaak niet gebeurd. Dus 0-8.
Nou, hartstikke lekker natuurlijk. Hey, ja. Is het trouwens niet een beetje gek dat we het in de hele podcast niet echt over het vertrek van Frank Arnessen hebben gehad?
Dat is gek. Maar we willen eigenlijk niet het gras wegmaaien voor de voeten van onze maandagploeg, waar jij geloof ik ook...
Want ik vertrek naar Roma.
Ah, ja. Jij gaat alvast eventjes scouten.
Ik ga alvast scouten, ja. Ik kom terug met een sfeerreportage.
Kijk. Nee, het wordt door de maandagploeg opgepakt. Dus zit je lekker na het weekend de podcast te luisteren, hoor je dus alles over die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En, nou, de hele mikmak met Frank Arnessen. Hey, is dat even een mooi vooruitzicht?
Helemaal goed.
Jongens, ik ga jullie een geweldig weekend wensen.
Goed weekend.
Doei doei.
Doei doei.